Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we zo weer samen mogen zijn. Samen mochten zingen, samen mochten bidden en ook samen de Bijbel mogen openen. Ik wil dat graag met u en met jou doen bij het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 5. Johannes 5, vanaf vers 19. Jezus dan antwoordde en zei tot hen, voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets doen van zichzelf, of hij moet het de vader zien doen. Want wat deze doet, dat doet ook de zoon evenzo. Want de vader heeft de zoon lief en toont hem al wat hij zelf doet. En hij zal hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Want gelijk de Vader doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven wie hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Vader eren gelijk zij, de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan in het leven. Voorwaar, ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen zullen leven. Want gelijk de Vader leven heeft in zichzelf, heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. Hij heeft hem macht gegeven om gericht te houden, omdat hij de Zoon des mensen is. Verwonder u hier niet over, want de uur komt, dat allen die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen. En ze zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben tot de openbare opstanding ten leven, en wie het kwade bedreven hebben tot opstanding ten oordeel. Ik kan van mezelf niets doen, gelijk ik hoor, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, doch de wil van hem die mij gezonden heeft. Indien ik getuig van mezelf, is mijn getuigenis niet waar. Een ander is het die van mij getuigt. En ik weet dat het getuigenis dat hij van mij aflegt waar is. En de tekst is, die we zojuist gelezen hebben uit Johannes 5, vers 24. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Ik wil vanmorgen samen met u en jou nadenken over het navolgen van de Heere God. En het is belangrijk te weten dat als je gelooft in de Heer Jezus Christus, dat je eeuwig leven hebt en daardoor God je vader geworden is. En dat het niet zomaar iets is en dat je mag zeggen dat je christen bent, maar dat het een geweldig en een bijzonder voorrecht is om een kind van God te mogen en te kunnen zijn door het offer van de Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha, waar hij in u en in jou en in mijn plaats de prijs betaalde die nodig was om je met God te verzoenen. En nu ben je met God verzoend, voorwaar. En dan moet je altijd opletten als de Heer Jezus dat zegt. Hè. Er staat heel vaak in het Johannes Evangelie, voorwaar, let op. Het is niet zomaar iets. Hè. Het is iets om over na te denken en mee bezig te zijn. Het is een voorrecht. Ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. Hoe gelukkig ben je en hoe bevoorrecht ben je als je dat mag weten, ongeacht wat er in je leven gebeurt. En er kunnen verschrikkelijke dingen in je leven gebeuren. Er zijn vele zieken onder ons, er zijn vele ernstig zieken onder ons. En te midden van dat alles mag je toch weten dat je straks aan het einde, op het moment dat je bij hem mag komen, mag weten dat er geen oordeel wacht, maar eeuwige vreugde en volmaaktheid, omdat je bij hem mag komen die je lief heeft van toen je er nog niet eens was. Hè. Toen er nog niemand was, had God de mens al lief. maar in zonderheid degene die geloven in hem en niet in het oordeel komen, maar voor eeuwig in zijn heerlijkheid mogen komen. En dat houdt ook wat in, hè. Dat wil eigenlijk ook wel zeggen dat als je zo bevoorrecht bent, dat je dan eigenlijk niet meer kunt doen en laten wat je zelf maar wilt. Hè? Wij van nature zijn gewend om ons eigen lot, nou niet ons eigen lot, om eigen dingen te regelen. En zomaar te leven. En als het goed gaat, hebben we soms de Heere God niet eens nodig, want dat kunnen we zelf wel. Maar als het fout gaat, ja, dan hebben we hem nodig. Maar dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn. Ik heb hem overal bij nodig en ik heb hem altijd nodig. Ik kan geen moment zonder hem. Hij is mijn leven. Snap u? En ik weet, ik heb zelf een hele tijd gewoon in de kerk gekomen. Hè, en elke zondag hoorde ik daar de preek. En dat was mijn geloof. Hè, alleen op zondag. En de rest van de week deed ik gewoon wat ik ook andere kerkmensen zag doen. Gewoon je eigen plan trekken. Maar ja, als ik nu de Bijbel wat beter heb mogen leren kennen en zo ook deze dingen eens leest, dan denk ik, ja, dat is niet de bedoeling. Een gelovige, een christen, ben je niet alleen op zondag, nee, dan ben je 24 uur per dag, elke dag van de week, elke dag van het jaar, zolang je leeft. Want Christus woont in je. Toen de Heer Jezus op het kruis gestorven is, ben je met hem gestorven. Ja, niet dat ik het begrijp, maar de Bijbel zegt het, ik geloof het wel. En je bent met hem opgestaan, en zo Paulus ook zegt, hè. Ja, niet ik, maar Christus leeft in mij, want ik ben gestorven. Maar toch leef ik. Ja, hij zegt dat ook, van dat is toch wel een wonder, hè? Ik ben gestorven, maar toch leef ik. Nou, daar ben ik niet zelf mee, maar Christus leeft in mij. Maar krijgt Christus ook de ruimte in je om te leven? En door zijn geest, krijgt zijn geest de ruimte, of wordt hij aan alle kanten beperkt door de dingen die je zelf zo graag wil doen? En Paulus die zegt, ik heb zo wat teksten uitgeprint, hè. Paulus die zegt in 1 Korinthe 11 vers 1, wordt mijn navolgers gelijk ook ik Christus navolg. En een navolger, als je het Griekse woord daarvan leest, dan is het eigenlijk mimienes. En dat betekent mim of mimiek, of mimiek, nabootser, imitator. Dat is eigenlijk een navolger. En Paulus zegt dan tegen de mensen daar in Korinthe, word mijn navolgers. Nou, Paulus bedoelde niet dat ze sprekend op hem moesten gaan lijken, aan de buitenkant. Hè, want er zijn sommige mensen, dat zijn lookalikes, ja, die lijken sprekend op iemand anders. En er is een tijd geweest, misschien is er nu nog wat, ik weet het niet, maar het is natuurlijk wat minder nu koningin Beatrix prinses geworden is, maar daar was er toen een die leek sprekend op koningin Beatrix toen de tijd. Maar als je hoort van die mevrouw hoeveel ze daarvoor heeft moeten doen, dat is in jaren van voorbereiding om alle bewegingen, alle gezichtsuitdrukkingen, het haar, de kleding, het lopen, alles heeft ze dus in dit. En toen kwam ze een beetje in de buurt van de koningin, zodat op afstand het sprekend de koningin leek. Een lookalike. Dat is natuurlijk wel mooi. En ja, kinderen doen dat eigenlijk ook wel. Kinderen die groeien gewoon op, kijken naar hun ouders en nemen de voorbeelden van hun ouders over. En sommige kinderen, daar zeggen we van zo joh, jij lijkt sprekend op je moeder. Of jij lijkt sprekend op je vader. En dan wil dat nog niet eens zeggen dat het met het uiterlijk zo is, hè, maar in hun doen en laten. En dat is belangrijk. Dat is ook wat Paulus hier zegt. En als je de tijd hebt, moet je maar eens die Korinthebrieven lezen. Dat waren niet van die voorbeeldige christenen, om het zo maar te zeggen. Het was een jonge gemeente. En het was een gemeente uit de heidenen. En sommigen waren tot geloof gekomen, maar ze hinkten zo op twee voeten. De ene in de gemeente en de andere gewoon nog in de wereld. En Paulus die merkt dat op en die spreekt er ook over. En ja, hij stelt dan verschillende dingen aan de orde. En hij zegt dan ook, Weet je, neem als voorbeeld het volk Israël in de woestijn. Moet je kijken wat ze daar hebben ondergaan en hoe kwam het? Niet omdat God dat wilde. God had heel andere plannen met dat volk. Maar het was een ongehoorzaamheid. En zo zei hij ook naar de mensen in Korinthe. Van, ja, je moet niet ongehoorzaam zijn aan God, want daar komen problemen van. En ze maakten er ook een potje van bij het avondmaal, blijkt wel, want er staat, gij kunt niet de beker des Heren drinken en de beker van de boze geesten. Gij kunt niet aan de tafel van de Heren deel hebben en aan de tafel van de boze geesten. Het is het een of het ander. Het is God of de mammon, staat er ergens anders in de Bijbel. Maar je kunt niet twee heren dienen. Want je zal of de ene lief hebben en de andere haat. Daarom moet je een keuze maken. En als je zegt dat je christen bent, houdt dat in dat je dus voor Christus gekozen hebt. En Paulus deed niets anders dan de Christus verkondigen, de Christus der Schriften. Hij ging wel naar de synagoge, als je in Handelingen leest. Hè? En hij ging naar de heidenen, maar hij predikte de Christus der Schriften. Niet meer de wet, maar de genade. En in dat opzicht, zegt Paulus, wordt mijn navolgers, gelijk ook ik, Christus navolg. Zou je dat ook zomaar tegen een broeder en een zuster kunnen zeggen? Hè? Of tegen iemand zomaar in je omgeving? Word mijn navolger, zoals ik Christus navolg. Straal je ook iets uit van Christus die in je woont? Straal je iets uit van zijn liefde? Of hou je dat zo voor jezelf? Of misschien geniet je er zelf nog niet eens van. Ik kom zoveel christenen tegen die gaan diep gebukt door het leven. Van alle zorgen om zich heen en in hun leven. Ja, natuurlijk kunnen wij ook, en we hebben dat ook, ziekte, pijn, moeite, zorg, verdriet. En noem maar op. Niets menselijk is ons vreemd, om het zomaar te zeggen. Maar weet je, als christen hoef je dat niet zelf te dragen. Want hij draagt met je mee. Maar dan moet je het hem wel bekend maken. Weet je, daar is het gebed voor, hè. Werp al je bekommernissen op hem, want hij zorgt voor je. Kom tot mij die vermoeid en belast zijn, want ik zal je rust geven. Ja, heel veel doen dat niet, hè. Ze lezen dat, vinden dat mooi, maar ze komen niet. En ze werpen hun bekommernissen niet op hem. Maar ze blijven er zelf mee rondlopen. En dan gaat het van kwaad op erger. Dan gaat dat steeds dieper. Terwijl Paulus ergens anders ook zegt, verblijd u. Ja, niet in je omstandigheden, maar verblijd u in de Heer. Het is bijzonder, aanstaande donderdag mag ik voorgaan in een afscheidsdienst. En dan mag ik spreken over Psalm 103. Hè. Loof de Heer mijn ziel en alles wat in mij is zijn heilige naam. En toen ik erover nadacht, toen dacht ik, dat is wel heel erg bijzonder. Als je afscheid neemt van iemand, je hebt verdriet, je hebt rouw. En dat je dan die geweldige woorden mag zeggen, loof de Heer mijn ziel en alles wat in mij is zijn heilige naam. En ik mag ze zeggen en ik kan ze zeggen, want we hebben afscheid genomen. De laatste maanden mocht ik bij haar komen, een zuster van 62. Maar elke keer opnieuw getuigde zij van de liefde van God die in haar woonde. Dat is een vrouw waar ik naar kijk, dat ik denk, kijk, die had kunnen zeggen van, word mijn navolger. Toen ik vroeg, waar mag ik over spreken? Toen zei ze over de liefde van Christus. Wat bijzonder. Hoe is het in u, in jouw leven? Ja, dat komt erop aan. Vertrouw je God je vader door alles heen? Of blijf je zomaar voorttoppen door deze wereld? Die uw krankheden geneest, die uw lichaam verlost van de groeven. Hoor je? Want er zullen erbij zijn die dat niet begrijpen. Zeggen, ja, kijk eens, ze was ziek. Ze is niet genezen van de krankheden. Kijk, en ze gaan naar het graf. Ze is niet verlost van de groeven. Ja, dat is ze wel. Haar krankheden zijn genezen. Ze is niet ziek meer. Ze is volmaakt. En ze ligt, ja goed, het lichaam wordt daar gezaaid. Hè? Maar ze is wel verlost van de groeven. Wat mooi. Het is toch mooi als je zo afscheid mag nemen. Zeker wetende hè, dat ze volmaakt is. En u en jij en ik, wij wachten tot de openbaring van de Heer Jezus Christus. En dat we thuis mogen komen ook voor altijd volmaakt te zijn. Wees mijn navolger. Ik zou het zomaar tegen u durven zeggen en willen zeggen. Word mijn navolger met al mijn fouten, met al mijn gebreken. Want je moet niet de mens iets tollig navolgen. Maar die in Christus leeft. En ik hoop zo dat ik u iets van Christus kan laten zien. Zo is het ook in mijn leven begonnen. Weet je, toen ik altijd naar de kerk ging, trouw naar de kerk ging, maar het me niet zei, omdat ik mijn eigen plan trok heel de week, ja, had ik geen relatie met God. Tot op het moment dat er een keer een dominee bij ons sprak, en die man die had zoveel liefde voor Christus, en hij straalde dat gewoon uit, en hoe hij sprak over de Heer Jezus, het veranderde mijn leven. En jaren later kwam er een oude broeder in de samenkomst waar ik toen was. En de man die kon niet eens meer staan. En hij zat daar en hij begon te spreken. En toen ik thuis kwam, zei Willy, wat is er met jou gebeurd? Ik zeg, hoe bedoel je? Ze zegt, je straalt gewoon. Ik zeg, ik heb voor het eerst van mijn leven de liefde van Christus gezien in de ogen van die man. Dat is toch mooi, hè? Ja, we maken het ons soms veel te moeilijk. Want als het goed is, moeten mensen kunnen zien dat Christus in je woont. En ik heb dat mogen ervaren. Wat geweldig. Mijn leven is toen zo veranderd. Weet je wel, toen was het niet meer belangrijk om alleen maar even wat te horen op zondag en de rest van de week je eigen plan te trekken. Nee, toen was het belangrijk om in de Bijbel te lezen en te vragen wat de Heere God wilde en wat Hij bedoelde. Word mij navolger. Nou ja. Gelijk ook ik Christus navolg. Dat is belangrijk. En in Filippenzen 3 vers 17 zegt hij, word allen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die even zo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Is het aantrekkelijk om u, om jou, om mij na te volgen? Zijn wij voorbeelden voor anderen in onze omgeving, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, voor onze familie? Zijn wij voorbeelden? Zijn we aantrekkelijk om na te volgen? Of betrekt hun gezicht al als je binnenkomt? Ja, soms gebeurt dat, hè? Omdat je christen bent, dan vinden ze dat niet fijn als je binnenkomt, hè? Op een verjaardag of zo. Maar goed, dat is weer iets anders. Weet je, en Paulus die zegt dat dan ook in dat gedeelte. Van er zijn sommige mensen hè, die hebben ja, het kruis van Christus tot schande gemaakt. En er zijn gelovige mensen. Want hij heeft het tegen gelovige mensen. Hij zegt ze hebben het kruis van Christus tot schande gemaakt. Dat is geen voorbeeld om na te volgen. Nee, Christus navolgen. Dat is een voorbeeld. En zegt hij het in Korinthe, word mijn navolgers. In Filippenzen zegt hij, word alle mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die even zo wandelen. Hè? Er waren meer mensen tot geloof gekomen en er waren meer mensen die het voorbeeld van Paulus gingen navolgen. Bijzonder. En dan zegt hij in Efeze 5, vers 1 wordt navolgers, ja, Gods. Hey, niet meer van een mens. Die navolger van mensen. En natuurlijk wel van Christus, maar nog een stapje verder. Word navolgers Gods als geliefde kinderen. Zie u? Dat getuigt van geloof. Daar spreekt hij ook in hoofdstuk 4. Hè? Dat je waardig moet wandelen. De roeping waarmee je geroepen bent. Hè? Maar ook dat Gods geest de ruimte moet krijgen in je leven. En als Gods geest de ruimte krijgt in je leven, ja, dan word je een navolger van God. En dat komt je zomaar niet aanwaaien. Dan moet je werkelijk iets voor doen. God vraagt niets van je, die zegt ook niet dit moet je en dat moet je. Maar hij laat gewoon weten in de Bijbel hoe hij het fijn zou vinden. Zoals hij ook op de berg, en toen de Heer Jezus gedoopt was, zei: deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Waarom hoort hem? Omdat hij God is. En Christus is God. Christus is in God. En daarom wordt navolgers Gods als geliefde kinderen. Kinderen die, zonen en dochters die van God houden. Waarvan de Heer God kan zeggen: deze is mijn geliefde zoon. Deze is mijn geliefde dochter. Het zou ook fijn zijn als ik zou kunnen zeggen: hoort hem, hoort haar. Navolgers van de Heer God. En wat zou het bijzonder zijn als er mensen zouden zeggen tegen je: zo, ja, lijkt sprekend op je vader, zeg. Een lookalike van God. Dat zou toch bijzonder zijn. Maar het is niet abnormaal. Het is een eer. Nou ja, dus dat wil ik zeggen, maar dat kan ook de andere kant op gaan. Maar goed, als alles goed is met je vader en als zoon en vader, dat alles goed is. En dat ze tegen je zeggen: joh, jij is gelijk sprekend op je vader. En als die vader dan goed bekend staat en er is een lieve vader en zo. Ja, natuurlijk, een vader heb die niet zo goed bekend staat. Dan valt dat tegen als ze zeggen: hij is gelijk sprekend op je vader. Dus vandaar dat het even niet helemaal opgaat. Maar in de goede zin van het woord. Hè. Je lijkt sprekend op je vader. Maar God is volmaakt. Dus ik bedoel, daar kun je geen buil aan vallen. Als ze zeggen dat je sprekend op hem lijkt. Omdat je zijn navolger geworden bent. Omdat je God op de eerste plaats in je leven hebt gezet. Omdat je niet meer zonder hem kent. En omdat je ook niet zonder hem wil. Omdat hij gewoon je leven mag beheersen, kan beheersen, waar hij ook recht op heeft. Hij heeft die duur gekocht en betaald. Wees dan mijn navolgers. En dat wat we gelezen hebben ook, en dat de Heer Jezus zegt, hè, de Zoon kan niets doen van zichzelf, of hij moet het de Vader zien doen. Dat is wat. Dat zegt de Heer Jezus, hè, toen hij hier op aarde was. De Zoon kan niets doen, of hij moet het de Vader zien doen. En dat geldt ook voor u en voor jou en voor mij. Wij kunnen niets doen, als we het niet van hem gezien hebben. Als we hem niet als voorbeeld genomen hebben. Dat wil zeggen in ons geestelijk leven. Buiten ons geestelijk leven kunnen we van alles en nog wat doen. Maar in ons geestelijk leven kunnen we niets doen als we het niet van hem gezien hebben. We kunnen ook geen getuigen zijn als we het niet van hem gehoord hebben. We kunnen heel veel tegen elkaar zeggen. We kunnen heel veel tegen ongelovigen zeggen, hè, wat het beste voor hun is. Maar als we het niet van hem gehoord hebben, daalt het niet in hun hart. Maar als we het van hem gehoord hebben, en van hem gezien hebben, en we geven het door, dan zal het vrucht dragen tot eer van hem en tot opbouw van de gemeente. In Thessalonicenzen gaat Paulus nog verder en zegt hij: navolgers geworden van ons en van de Heere, hebt gij het woord onder zware verdrukking met blijdschap des Heilige Geestes aangenomen. Ja. Dat zien we in de broeders en zusters die gepeinigd worden, die verdrukt worden, die vervolgd worden, die op de vlucht zijn, die dagelijks gepeinigd en gemarteld worden. Wat zien we eraan? Dat zijn voorbeelden voor ons in deze tijd. Ga er maar aan staan. Om ervoor te kiezen om te getuigen van de Heer Jezus Christus, terwijl je weet dat je hoofd daar afgehakt wordt. Of terwijl je weet dat je voor de rest van je leven gepeinigd en gemarteld wordt. Of als je weet dat je voor de rest van je leven op de vlucht moet zijn. Zo zegt Paulus, navolgers geworden van ons, hè, vanuit de Bijbel, en van de Heere in de hemel, en gij het woord onder zware verdrukking met blijdschap. Ja, het is geen straf om het woord van God te horen. Het is geen straf om in de Bijbel te lezen. Heel veel mensen vinden dat, hè? Ook christenen zeggen, ah, het is allemaal zo moeilijk en zo saai. Ik heb de Bijbel al een keer gelezen, ik weet precies wat erin staat. Ja, ze geven de Heere God alleen niet de kans, de gelegenheid om te spreken. Het is niet belangrijk dat je weet wat erin staat. Het is belangrijk dat je weet wat God door zijn woord tot je wil zeggen. En dan zegt hij nog in Thessalonicenzen 2. Want gij broeders zijt navolgers geworden van de gemeente Gods in Christus Jezus. Snap u? En niet alleen broeders, maar ook zusters. En als dat zichtbaar wordt, dan gaat dat groeien. Niet door allerlei andere dingen die we uit onszelf menen te moeten doen. Maar als dit zichtbaar wordt, hè, want gij broeders zijt navolgers geworden van de gemeente Gods in Christus Jezus. En dan zegt hij: hierom danken wij God onophoudelijk dat gij, toen gij het gepredikte woord van God van ons hebt ontvangen, het aangenomen hebt, niet als een woord van mensen, maar wat het inderdaad is, als het woord van God, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Ja, het woord van God, niet van mensen, nee, het woord van God, wat werkzaam is in u die gelooft. En geloven betekent vertrouwen. Vertrouw je God in alles. Weet je, als ik s'avonds naar bed ga, dan zeg ik dat ook: Heer, ik weet niet wat er deze nacht gaat gebeuren. Er kan zoveel gebeuren terwijl dat je slaapt. Maar één ding weet ik, Vader. U bent erbij. In vrede kan ik me te rusten begeven en aanstonds inslapen, want gij alleen, o Heer, doet mij veilig wonen. Wat er gebeurt, ik weet het niet. En trouwens ook op de dag. Ik weet niet of ik thuis kom, maar weet u en jij ook niet. Nou ja, hier beneden, boven wel, boven komen we thuis. He, maar je weet het niet. En dan kun je angstig om zijn, en er kan van alles gebeuren, heel vervelende dingen, pijnlijke dingen, dat kan allemaal. Maar weet één ding, vertrouw hem, je Vader, hij is erbij. Hij geeft je de kracht om dingen te dragen. Hij geeft de genade om moeilijke dingen te dragen. Hij geeft je genade om door een dal van diepe duisternis te komen. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij me. We kunnen dat natuurlijk wel zeggen, Psalm 23. Wat een prachtige psalm. Maar heb je het ooit in je leven ervaren? Dan wordt het pas echt. Als je ziet wat God ermee bedoelt. Al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Gij zijt bij mij. En ik heb het een keer mogen ervaren. Het was de mooiste tijd van mijn leven. Ik zou het nooit meer terug willen. Maar wat heb ik de Heere God daar leren kennen? Wat heb ik daar ontdekt dat zijn woord waarheid is als je op hem vertrouwt dat je nooit bedrogen uitkomt? Zelfs al ga je door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad. Gij zijt bij mij. En dan moet je dan wel niet menselijk gaan beredeneren met je gedachten en met je hoofd, want dan krijg je toch problemen. Hè? Want dan ga je je afvragen, zal dat nou wel echt zijn? maak ik misschien me dat zelf wijzer. Nee, het gaat om het geloof. Wat in je hart is. Wat door de Heilige Geest in je hart uitgestort is. Wat er hier ook staat, dat ook werkzaam is in u die gelooft. U die vertrouwt. Dan wordt het werkzaam als je God op zijn woord vertrouwt. Dan wordt het werkzaam in je leven. En dan staat er in Hebreeën 6 vers 12, opdat gij niet traag wordt, maar navolgers mocht zijn van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Door geloof, door vertrouwen en geduld. Ja, je moet soms heel geduldig zijn. Maar je zult het beërven. Je zult er niet bedrogen mee uitkomen. Nog een paar teksten zo even, want anders dan wordt het te laat. En Petrus die zegt het zo, hè? Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat u in zijn voetsporen zou volgen. Word mij navolgd, zoals ik Christus navolg, in de voetsporen van de Heer Jezus Christus toen hij hier op aarde was. Of zoals Johannes het zegt, hè? En Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets doen van zichzelf. Of Jezus zei tot hem, ben ik zo lang bij u, Filippus, en kent gij me niet? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe zegt gij, toon ons de Vader? Als je al zo lang gelooft en als je al zo lang in zijn nabijheid geweest bent en je hebt het dan nog niet ontdekt. Ja, in deze tijd bedoel ik. Dan is er iets mis, niet met hem, maar met u of jou of mij. Want we kunnen zien wie hij is, we kunnen ontdekken wie hij is, we kunnen het lezen in zijn woord en hij spreekt tot je hart. Soms lees ik in de Bijbel, dan denk ik, wanneer hebben ze er dat tussen geschreven, dat heb ik nog nooit eerder gezien. Ja. En als je het later terug probeert te vinden, dan is het er niet meer. Nee, want God spreekt op een wonderlijke manier soms. Maar ook heel duidelijke woorden hoor, die je wel ziet en later ook terug kunt vinden. En Johannes 10 vers 30 zegt de Heer Jezus, ik en de Vader zijn één. En dat was ook zijn gebed, Vader, dat ze één worden. Wie? Nou wij, die geloven in hem. En niet hier een paar in Den Haag alleen, hè? Nee, over heel de wereld. Alle geloven op dat ze één worden zoals wij één zijn. Hè? Ik en de Vader zijn één. En dan sluit hij het zo mooi af voor zijn discipelen daar. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, u bekendgemaakt heb. Zie je dat het belangrijk is dat je het van de vader ziet en dat je het van de vader hoort. Als het belangrijk was voor de Heer Jezus, hij was zoon des mensen, daar was het belangrijk voor. Maar hij was ook 100% zoon van God. En in dat opzicht was het ook belangrijk, want hij is gekomen niet om zijn eigen wil te doen, maar de wil van Vader. En daar is hij heel ver in gegaan, zelfs tot in de dood. Ik begrijp er niets van. God had ook iets anders kunnen bedenken, hè, menselijk gezegd. Maar hij heeft dat nodig geacht om het liefste wat hij had, het allerliefste wat hij had, in Spreuken 8 staat, het was een troetelkind voor zijn ogen. En er staat ook bij dat de Heer Jezus al naar de aarde keek, hè, naar de mensen. En dat hij voor die mensen wilde zijn. En maar toen de volheid des tijds gekomen was voor dat moment, hè, is de Heer Jezus als een babytje geboren. En hij is een lange moeilijke weg gegaan van afwijzing. Ze moesten hem niet, hè. Ze moeten jou niet en u niet en mij soms niet, omdat je christen bent. Hij was Christus zelf. Hij was de schepper van hemel en aarde en hem wilden ze nog niet. En dat ging zelfs zo ver dat ze hem wilden stenig in de diepte willen gooien. En nog verder dat hij veroordeeld werd, terwijl hij onschuldig was. In deze tijd komen er meer zaken aan het licht waaruit we kunnen opmaken dat er heel wat mensen zijn die onschuldig in de gevangenis zitten. Nou, hij was onschuldig, maar hij kreeg de doodstraf. Wij willen hem niet. Weg met hem. Wij willen geen koning, wij hebben de keizer. En we kunnen dat die mensen kwalijk nemen, maar wij zijn ook van die mensen, weet je. Wie staat, ziet toe dat hij niet valt. Laat het oordeel aan God over. Hij oordeelt rechtvaardig. Maar kijk naar jezelf. Wie ben ik voor hem, in hem en door hem? Kan hij met blijdschap naar me kijken? Of moet hij voortdurend zijn adem inhouden? Waar ben je nou weer mee bezig, man? Ja, ik zeg het zomaar, zo denk ik dat ook voor mezelf. Hoe vaak moet de Heere God dat niet zeggen? Waar ben je nou mee bezig? U mag het gerust weten. Als ik er zo mee bezig ben, dan denk ik zo vaak, Heer, mag ik dat zeggen? Ik kan nog zelf niet eens af en toe dat wat ik de anderen vertel. En zei, nee, dat klopt. Want je moet het niet alleen tegen die anderen vertellen. Je moet het ook tegen jezelf vertellen. Want het zijn mijn woorden die je door moet geven. En die zijn ook voor jou. Voor mij. Snap u? Nee, kijk naar jezelf. En hoe is de relatie tussen u en uw hemelse vader? Dat is belangrijk. Ik noem u niet meer slaven. Wij zijn geen slaven. We zijn kinderen Gods. En Paulus zegt het zo in Romeinen, als we dan kinderen zijn, dan zijn we erfgenamen, mede-erfgenamen van erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Bijzonder, hè? Daarom kunnen we niet zomaar ons eigen leven leven hier in de wereld. We zijn erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. Dat is belangrijk dat we daaraan denken. We zijn niet arm. We zijn schat hemeltje rijk. We zijn bevoorrecht. De meest bevoorrechte mensen van deze wereld. Omdat je je christen mag noemen. Navolger van Christus. Navolger van God. Amen.